Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor het hospice in Nunspeet. Op woensdag 24 juli zal onze jaarlijkse zendingsdag worden gehouden. Daarvoor alvast enkele mededelingen. Wie een eigen kerktelefoonkastje heeft, die kan via onze eigen kerktelefoon de diensten meebeluisteren. Degenen die dat niet hebben, die kunnen via internet meeluisteren, maar dan wel via de site van de Vrije Evangelische Gemeente te Elburg. En tijdens de middagdienst zal er geen oppas zijn voor de kleine kinderen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En wat er verder volgt, Psalm 45, het eerste vers. Luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 83, wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heren, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten, doe uw geboon oprecht en welgezind, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daarna open wij Gods woord in het Handelingenboek en lezen met elkaar hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 8. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen daarna Psalm 119, vers 83 en we lezen Handelingen 6, vers 1 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En in die dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En dit woord behaagde al de menigte. En zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als ze gebeden hadden, legden hun de handen op, en het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam, en Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.
Het woord Gods dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. We willen een begin maken aan de serie over Stefanus. En de tekstwoorden die bijzonder onze aandacht vragen zijn de versen 3, 5a en 8. Handelingen 6, de versen 3, 5a en 8, waar wij het woord van God als volgt lezen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. 5a. En dit woord behaagde al de menigte, en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes. En ook het 8e vers, en Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Vragen we nu eerst de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en de bediening van het sacrament. En in ons gebed willen wij voorbeden doen voor en met zuster G. ten Hove Kroon, die aanstaande woensdag een ingreep moet ondergaan. Er zal een poliep moeten worden weggehaald uit haar buik. Laat ons bidden. God des levens, ach wanneer, ja zullen wij naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Dat is bij ons niet te vinden, Heere. Maar u wilt het uit louter genade schenken. Dat zal ons vanmorgen ook voorgesteld worden in het leven van uw dienstknecht Stefanus. In zichzelf was hij niet een zondaar die geleerd heeft in zijn leven, daar hij schuld met schuld vermeerderd. Kon hij voor u niet bestaan, naar uw heilig recht. Maar u hebt hem opgeraapt uit zijn verlorenheid. U hebt hem genade voor genade geschonken. U hebt hem gebracht onder de gezonde leer van de apostelen. En het heeft u behaagd de prediking van het woord te zegenen in het hart van deze zondaar, die ook van nature ontvangen is in zonde en daarin ook geboren. En met alle andere mensen aan alle landen ellende je aan de verdoemenis onderworpen was. Maar nu heeft het u behaagd, vanwege de eeuwige liefde die u had tot uw kerk, om ook deze man zalig te maken. En als u het geeft, Heere, dan mogen wij de komende tijd hem gaan volgen vanuit de schriften. En wordt hij ons voorgesteld als een spiegel, ook deze morgen. Ja, Heere, dan bent u de God des levens, die ook hem het geestelijke leven heeft geschonken. En dat hebben wij allemaal nodig, Heere, want we zijn allemaal dood in de zonde en de misdaden. En Heere, dan is het naar uw recht als u ons allen zou laten liggen in onze verlorenheid. We zullen er vanavond nog meer van horen hoe u toch van eeuwigheid gedachten des vredes hebt gehad over een diep gevallen zondaarsgeslacht. En Heere, onder dat geslacht mocht ook Stefanus behoren. En u weet wie er ook in ons midden onder dat levend gemaakte geslacht mag behoren. En Heere, zoudt gij dan diegenen die levend gemaakt zijn vanmorgen weer eens onderwijs willen geven, niet alleen door de prediking van uw woord, maar ook als het sacrament van de heilige doop zal worden bediend, want dat zal toch als het goed is ook een functie hebben in het leven van uw kinderen. En dat er nog eens een sprake uit mag gaan voor hen persoonlijk ook, als straks die enkele druppels water op het hoofdje van de kleine Lydia zal besprenkeld worden. En dat het ook nog eens kracht mag doen in het leven van uw volk en kinderen. En dat het bij vernieuwing weer eens zo mag zijn, zo zeker, als ik dat water daar ziet gedruppeld en gesprenkt, zo zeker mag ik weten dat mijn zonden weggewassen zijn in het dierbare bloed van Christus. Het zou een wonder zijn, Heere, als we zo weer eens de bediening van de heilige doop zouden mogen meemaken. Maar Heere, gedenk ook degene die het leven nog niet kennen. En zoudt u ze dan de onreinheid van hun ziel willen aanwijzen en doen beleven hoe noodzakelijk het is om tot God en door God bekeerd te worden en met God verzoend te worden en Christus te leren kennen als borg en middelaar. Dat bloed nodig te leren krijgen, die bloedfontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wil u er zelf maar plaats voor maken, Heren, bij kinderen, jongeren en ouderen. En wilt u nog wonderen doen. En dan draag ook deze ouders hartelijk aan u op, die met hun kind voor de heilige doop mogen komen, voor uw heilig aangezicht mogen komen, om straks uw ja-woord te geven bij vernieuwing. En Heren, dan zal dat gebedswerkzaamheden geven in de binnenkamer voor u. En wij bidden u of u de kleine Lydia een geopend hart wil geven. En dat hebben we allemaal nodig, Heren, dat dit kind een kind der genade mag zijn. Ach, Heren, wilt u dan met uw heilige geest waarmaken wat het heilig teken wil prediken. En dat ook dit kind in het leven mag verstaan als een arme zondares, gewassen te worden door het bloed. Heren, geef de ouders alles wat nodig is om ook dit kind op te voeden samen met de andere kinderen in de vreze des Heren. En dan zullen de gedachten zich vermenigvuldigen. Maar Heren, geef dat we hier in verwondering mogen staan. En gedenk alle ouders die geroepen zijn kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Ook als dat soms moeilijk is, als kinderen andere wegen gaan. Ook diegenen draag waar nu op die in blijde verwachting mogen zijn, en geef dat alles goed mag gaan op uw tijd en wijze. En wilt u uit louter genade ook diegenen gedenken die geen kinderen hebben. Heren, zoudt u dan vanmorgen door uw woord maar onderwijs willen geven. U weet wat we allemaal persoonlijk nodig hebben. Zie zo in gunst op ons van boven. Gedenk degenen die het moeilijk hebben, die bedroefd zijn, die korter of langer geleden hebben gestaan bij het open graf van een geliefde. Gedenk de zieken in ons midden, de ernstig zieken. Degenen die ook worstelen met psychische zwakten en moeite, u weet al die dingen. Dan dragen de bijzonder zuster ten hove aan u op. Heren, er zijn verschillende onderzoeken geweest in de achterliggende tijd. En er zijn ook spannende momenten geweest in haar leven samen met haar man en gezin. Maar u hebt het tot hiertoe wel gemaakt. Het ergste wat we soms vreesden was er toch niet. Hoewel ze toch een ingreep moet ondergaan aanstaande woensdag. En er zullen de best momenten zijn dat ze er tegenop kan zien. Maar wilt u met haar gaan? En wilt u geven dat ze door deze operatie heen mag komen? Dat alles weggehaald mag worden en kan worden wat weggehaald moet worden. en dat ze in de verwondering mag eindigen. En dat ook deze weg voor haar persoonlijk aan u de Heere mag verbinden. Ach, Heere, zie dan in gunst op haar van boven neer. Zo wacht het alles op uw zegen, Heere. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren wegnemen. Ook de Satan op een afstand houden. En dat het nog goed mag zijn deze morgen onder uw woord. Doe het nog uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Dan gaan wij nu eerst over tot de bediening van de heilige doop en gaan luisteren naar het onderwijs wat we kunnen vinden in het doopsformulier om kinderen der gemeente te dopen. De hoofdsom, dat is de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen, opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, en dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen wil, en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten, tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we dat kunnen vinden in Markus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wil aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze haar kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en te laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u vragen te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus. Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als ze tot het verstand gekomen mag zijn, waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen, te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Veenendaal, wat is daarop uw antwoord? Moeder Veenendaal. De woorden die ik jullie mee wil geven en daarmee ook aan jullie kind, kunnen jullie vinden in Jesaja 54, het 13e vers, de eerste woorden. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Dat zegt Jesaja tegen de achtergrond van het volk Israël in de ballingschap. Jeruzalem verwoest, tempel in puin, geen plekje meer waar de Heere door het offer heen tot een zondaar wil spreken, in de verstrooiing. En voordat dat allemaal zou gaan gebeuren, mocht Jesaja al rijke woorden spreken, dat weten jullie ook wel. En een van die woorden is dit, en al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Dat ziet allereerst op diegenen die liggen onder het zegel der verkiezing. Ze zullen terugkeren, een overblijfsel van Gods verkiezing. Ze zullen weer terugkeren in Jeruzalem. Daar zal de tempel weer herbouwd worden. Daar zal de dienst des Heren weer in ere worden hersteld. En terwijl daar zondaren onder die dienst des Heren mogen komen, worden ze bekeerd en geleid. En dat is de eerste betekenis. Al uw kinderen, al diegenen, die scharen die niemand kan tellen, die zullen van de Heren geleerd zijn. En er staat in het Hebreeuws een woord, dat betekent niet alleen geleerd, maar ook geoefend zijn. Het blijft doorgaan. En tegelijkertijd kunnen deze woorden ook wel eens een troost zijn voor ouders die kinderen mogen krijgen. Om zelf tot dat volk te mogen behoren, maar ook te mogen weten, al mijn kinderen die er zijn en niet meer zijn, zullen van de Heere geleerd zijn. Het zou een wonder zijn, Anita, Piet Jan, om straks voor zijn aangezicht te staan en weten mogen dat dit vervuld is. Zie hier en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dan zijn jullie de eerste aangewezen personen om straks ook de kleine Lydia te gaan onderwijzen. In biddend opzien of hij dat prille onderwijs al wil gaan zegenen, opdat dit waar mag worden. Al uw kinderen, ook Lydia, zullen van de Heere geleerd zijn. En heb je niets in jezelf te pleiten. Dat weten jullie ook wel. Maar ze krijgen wel het teken van het verbond. En dat mag je de Heere steeds voorhouden. En daarom hoop ik dat het steeds weer, ook in het gezin Veenendaal, mag klinken. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat u uw plicht betracht, wat zere vrezen zij. En dat willen we ter voorbereiding op de heilige doop samen gaan zingen, Psalm 34, het zesde vers. En na de doopsbediening zingen wij, voor zover mogelijk staande, 134, vers 3. Veenendaal, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. eindigen wij met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, en dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij dit kind in ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden overwinnen mogen om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaters de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan nu samen zingen, terwijl u gelegenheid hebt om de Heere te dienen met uw gaven, uit Psalm 108 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 108, de versen 1 en 2. slotamen van de prediking willen wij samen zingen 132 en daarvan het 10e vers. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen wel tevreden. Psalm 132, het 10e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Stefanus, wie kent hem niet? Het kleinste kind in de kerk dat wel wat verhalen uit de Bijbel gehoord heeft, die heeft ongetwijfeld van Stefanus gehoord. Ja, hij was een van de 7 diakenen die we tegenkomen in ons tekstgedeelte aan het begin van Handelingen, het boek Handelingen. Hij was ook de eerste martelaar, zo kunnen wij in Handelingen lezen, die om de zaak van Christus werd gestenigd en gedood. Stefanus is ook een man geweest die zoveel op de Heer Jezus is gaan lijken. Dat was geen verdienste van hemzelf, maar dat was iets dat deed de Heilige Geest in zijn hart en leven. Want Stefanus werd in zijn leven, nadat hij wederom geboren werd, gelijkvormig gemaakt aan zijn meester, aan de Heer Jezus Christus. En duidelijke voorbeelden vinden wij daarvan in de schrift. Denk met name aan het moment dat hij moest sterven. Hoe in gemeenschap met de lijdende en de gekruisigde Christus mocht bidden voor zijn vijanden, maar ook om te zeggen, Heere, ontvang mijn geest, voordat hij stierf. 2 kruiswoorden klonken ook uit de mond van Stefanus. Het was ook een man, zo blijkt, en dat zullen we in de toekomst gaan horen als de Heer het geeft, die ook veel van de Heere geleerd heeft. Een man, zo zegt onze tekst, vol van geloof en vol van wijsheid, vol van de Heilige Geest, vol van genade. Daar ging wat van die man uit, als je hem ontmoette, in de stad Jeruzalem, in de eerste christelijke gemeente. Een man waar anderen een rijk getuigenis over konden geven, gaf hij niet van zichzelf, maar dat gaven anderen over hem, ja meer nog de Heere zelf. Gaf een rijk getuigenis over deze Stefanus. Weet u wat ik dacht in de voorbereiding? Dat is nou een man om jaloers op te wezen. Hé, ben u het ook? Ben jij het? Jaloers op Stefanus, dat mag je wel worden. Want hij wordt ons in de komende tijd voorgesteld als een spiegel. En dan moet u, jij en ik je elke keer afvragen, lieve gemeente, ben ik zo'n Stefanus in het midden van de gemeente? Daarom staat het in de schrift, toch? Jongelui, weet je wat zijn naam betekent? Er zijn er een aantal die hebben afscheid genomen van zonderschool ooit, en toen heb ik ook de naam Stefanus genoemd, omdat je naam op een of andere manier er iets mee te maken had. Krans. Of kroon. En daarom mogen wij met recht zeggen, Stefanus was een kroongetuige van de drie-enige God. En dat schrijven we dan ook maar als thema boven de eerste preek over Stefanus. Stefanus, een kroongetuige van de Heere. 3 gedachten. Hij was vol van geloof en de Heilige Geest. Ten tweede, hij werd geroepen tot diaken. In de derde plaats, hij werkte krachtig onder het volk. Stefanus, een kroongetuige van de Heere. Hij was vol van geloof en de Heilige Geest. Hij werd geroepen tot diaken en hij deed krachtig werk onder het volk. Hoewel Gods woord een en ander meedeelt over deze Stefanus in Handelingen 6, 7 en 8, weten we ook heel veel dingen niet. Zo weten wij bijvoorbeeld, jongens en meisjes, niet eens wie zijn vader en moeder waren. We weten niet eens uit welke stam hij kwam, een van de stammen Israëls. We weten niet wat zijn functie is geweest hier op aarde in het maatschappelijke leven. We weten ten diepste niet waar hij allemaal gewoond heeft en gezworven heeft. En dat is allemaal verborgen. Maar datgene wat wij van Stefanus hebben, ach, dat is toch zo'n zeer rijk getuigenis. En het heeft de Heilige Geest goed gedacht om dat alleen te laten beschrijven van Stefanus in Gods woord. Want we vinden van hem inderdaad een zeer rijk getuigenis. En dat had die man niet aan zichzelf te danken. En we zullen nog wel horen dat het enkel en alleen genade was in het leven van deze arme zondaar. En dat dit getuigenis een plekje heeft gekregen in de schrift. Want Stefanus gemeente was ook een mens van gelijke beweging als u, jij en ik. En dat wil zeggen dat hij ook in zonde ontvangen en geboren was. We hebben net het onderwijs gehoord en gezien. Stefanus was ook van nature een kind des torens dat een allerhande ellende aan de verdoemenis onderworpen is geweest. Stefanus heeft het in zijn leven geleerd. Ik lig met de ganse wereld verdoemelijk voor God. Tenzij dat ik wederom geboren word. En wat was het nodig dat deze man ook wederom geboren zou worden, gemeente? Anders zou Stefanus voor eeuwig verloren zijn gegaan. Let eens op zijn naam. Stefanus. Nee, dat is geen Joodse naam. En dat is een Griekse naam. En terwijl uit heel veel aspecten in de schrift blijkt dat Stefanus een echte Israëliet was. Een echte Jood. Als hij straks gevangen genomen wordt en hij gaat een preek houden voor het Sanhedrin, dan blijkt zijn grote kennis van de wetten van Mozes. En dan merk je, daar is hij in opgevoed, daar is hij in gebakerd, zou je kunnen zeggen. En als hij dan met Sanhedrin die Joodse mannen gaat aanspreken, dan spreekt hij eerbiedig. En dan heeft hij het over mannenbroeders. Hij heeft het over vaders, omdat hij zich één weet krachtens het volk Israël met de Joodse raad. Nee, niet geestelijk, maar wel wat het tijdelijke, het lichamelijke betreft. Hij spreekt ook in zijn preek over God als de God van onze vader Abraham. Een heel duidelijk bewijs dat Stefanus een echte Jood was, een echte Israëliet. En er komt nog iets bij. Want we weten allemaal wel dat de Bijbelschrijvers geleid werden door de Heilige Geest en dat er niets verkeerds in Gods woord staat, ook niets overbodig. En als ik dan naar die namen ga kijken in vers 5, van de diakenen die werden geroepen en ingesteld in de christelijke gemeente te Jeruzalem, dan valt mij iets op. Het zijn allemaal Griekse namen, buitenlandse namen. En 6 van deze 7 zijn echt Jood, behalve die ene, waar heel specifiek van geschreven staat dat hij een Jodengenoot is, Nicolaus. En dat moest Lucas met name benadrukken om te zeggen, kijk nou, die Nicolaus was een Jodengenoot, een heiden dus. Maar die andere 6 niet, dat waren echte Joden, uit het volk van Israël voortgekomen, dus ook Stefanus. Een Israëliet, een Jood en toch een Griekse naam. Heeft dat wat te zeggen? Dat kan zeker wat te zeggen hebben. Is hij misschien in een Griekse omgeving geboren en opgegroeid? Hoorde hij bij de Joden die in de verstrooiing zijn gebleven na de ballingschap, maar na lang omzwerven uiteindelijk terechtgekomen is in Jeruzalem? Of woonde hij altijd al in Jeruzalem, maar heeft hij van zijn ouders een Griekse opvoeding gekregen, dat de Griekse cultuur en de Griekse invloed van buitenaf zo groot was, en dat mensen soms dat tot uitdrukking gaven in de naamgeving? Dat kwam best vaak voor onder Israël, in de tijd dat de Griekse invloed groot werd. Dat Joodse kinderen bij de geboorte en jongetjes op de 8e dag van de besnijding een Griekse naam kregen van de ouders. Weet je wat Matthew Henry daarvan zegt? Ergens in zijn verklaring. Voor sommigen is dat een bewijs van de ontaarding van de Joodse kerk van die tijd en hun gelijkvormigheid aan de wereld. Hoe is het in onze gezinnen? Ademen onze gezinnen de sfeer van Gods woord, de sfeer van het zuiver christelijke leven, of zijn er ook in onze gezinnen allerlei buiten christelijke wereldse invloeden die we soms terugvinden in de naamgeving van onze kinderen? Wel eens iets om over na te denken. Het kon best wel eens wezen dat Stefanus ook bij die categorie hoorde, waarbij de Joodse kerk en ook de christelijke opvoeding in dat gezin ontaard was. En dat dat gezinsleven waar je Stefanus in opgegroeid werd, vol was van de gelijkvormigheid aan de wereld. Eén ding is duidelijk in de schrift te vinden. Er is een tijd gekomen in het leven van Stefanus dat God begon te werken. Wat een wonder zeg. Of hij nou midden in de wereld geleefd of wat het keurig in de kerkbank gezeten heeft. Maar als God ingrijpt in je leven. Als je door hem wordt opgezocht, niet als een net kerkmens, maar dat je gaat zien, ik ben een verloren mensenkind. En ik leef in een diepe, diepe doodstaat waarin ik mijzelf nooit, nooit meer kan verlossen. En dat dan die almachtige God komt vanuit dat vrije welbehagen om je te grijpen, is dat geen wonder? Om je van dood leven te maken. Dat je wederom geboren wordt. En weet u, dat is zo noodzakelijk. Dat je wederom geboren wordt, want in het uur van de wedergeboorte, of je het nou kan aanwijzen, of dat de Heer dat geleidelijk aan je leven heeft gedaan, maar in dat uur van de wedergeboorte ontvang je iets zeer onmisbaars. Weet u wat? Het ware geloof. Het ware zaligmakende geloof. En als Gods woord ons duidelijk maakt dat zonder geloof niemand God kan behagen, dan voelt u toch wel aan hoe noodzakelijk dat ware geloof is. En dat kun je krijgen, dat kun je ontvangen. Hoe dan? In de weg van de wedergeboorte. En dat is bij Stefanus gebeurd, gemeente. Want heel duidelijk in onze tekst komen wij tegen en dat hij dat ware geloof ontvangen had. En dan staat zijn bekeringsweg niet gedetailleerd beschreven als bijvoorbeeld van een Paulus of van iemand anders. Maar één ding komt duidelijk in de schrift naar voren. De vruchten van de wedergeboorte. En dan wordt het geloof met name genoemd. Vers 5 en vers 8 laat ons heel duidelijk weten dat Stefanus zelfs vol van geloof was. En toen deed ik in de voorbereiding weer zo'n kostelijke ontdekking. Wat is die grondtekst toch een gave godsgemeente. Wat we in onze vertaling zo niet kunnen vinden, laat de Heer nou gewoon in de grondtekst zien. Want als wij dan die twee woorden geloof naast elkaar zetten, die we vinden in vers 5 en in vers 8, dan moest Lucas geleid door de Heilige Geest twee verschillende woorden gaan gebruiken. Laten we eerst eens naar vers 5 kijken, waar staat dat Stefanus vol van geloof was. Weet u wat dat woord geloof daar betekent? Met name de leer van het geloof, de inhoud van het geloof, de zaligmakende geloofsinhoud. Dat was de leer van de apostelen, dat was de gezonde leer. En onder die gezonde leer en de prediking van die gezonde leer is Stefanus gekomen, gemeente. En weet u wat de Heere toen deed? Toen hij daar onder die prediking kwam van de apostelen in Jeruzalem, toen heeft de Heere zijn hart geopend. En toen ging dat woord zijn hart binnendringen. En toen gaf de Heilige Geest geloof in zijn hart, waardoor Stefanus ging buigen voor deze waarheid. Het werd voor hem een stellig weten om de woorden van zondag 7 te gebruiken. Datgene wat de apostelen nu prediken, dat is de waarheid. O, daar werd hij zo van overtuigd. En hij wilde ook geen andere waarheid meer horen. Hij ging het niet meer bij de Sadduceeën zoeken en hij ging het niet meer bij de Farizeeën zoeken. Maar hij moest onder die zuivere, gezonde leer komen. Hij werd er elke keer weer naartoe getrokken en hij werd er steeds meer van overtuigd. Dit is de waarheid. Dit is de leer al hier geleerd. Maar weet u, toen hij ging voelen in zijn ziel en hij mocht ook onderbuigen onder dat woord, toen voelde hij wat ik nu hoor en waarvoor ik vallen mag en waar ik nou niet van af wil doen, moet wel toegepast worden in mijn ziel. En dat maakt Het luisteren zo onderscheidend gemeend en toetst u zelf eraan. Want je kan onder Gods woord zitten en je kan er voor vallen. En je wil er niets van afdoen, maar dat is de bekering nog niet. Het komt op de toepassing aan. En dat laat nou dat woord zien in vers 8. Waar Lucas een ander woord voor geloof moest gebruiken. En wat je ook kan vertalen met genade. Dat woord geloof in vers 8 laat ons weten, datgene wat Stefanus mocht horen, waar hij onder buigen mocht, dat heeft hij ook leren toe-eigenen, leren vertrouwen, dat het niet alleen voor anderen was, maar ook voor hem, arme zondaar. De waarheden die hij hoorde van de apostelen vanuit het woord werden werkelijkheden in zijn ziel. Het werd bevindelijk beleefd. En dat laat dat tweede woord zien in vers 8. Onze kanttekeningen die hebben dat ook zo helder gezien als zij zeggen bij het woord in vers 8. Hier wordt het woord geloof anders genomen dan in het voorgaande vers. Namelijk zo, voor kennis en toestemming de leer, dat allereerst, dus dan grijpen ze terug naar dat woord in vers 5, als ook een vast betrouwen op de evangelische beloften. En dat ziet op de beleving van het woord dat tot Stefanus gekomen is. Kent u dat onderscheid ook? Dat de waarheid die je mag horen en waar je voor vallen mag, niet alleen een waarheid is gebleven die tot je komt. Waar je onder buigen mocht, waar je niets van af wilde doen. Maar dat je werkelijk verstaan hebt wat bevinding is. En bevinding is beleven in je ziel dat het woord waar is. O gemeente, als je dat mag kennen. En steeds bij vernieuwing mag kennen. Dan komt er zo'n vaste gang in je geestelijke leven. Dan ga je verstaan, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En als de Heilige Geest zo gaat werken in je ziel. Dan werkt hij naar zijn gewoonte. Zo ordelijk. Zo schriftuurlijk ordelijk. Stefanus heeft het geloofd, gemeente, toen hij onder de scherpe, ontdekkende prediking van de wet kwam, wat de apostelen ook gepredikt hebben. Hij is het gaan geloven, echt geloven. En dat hij zondaar was voor God, dat was een zaak van zijn hart geworden. En hij ging ervaren in zijn ziel wat de rechtvaardige God van een zondaar eist. En dat naar zijn recht, in het licht van de goede schepping Genesis 1 en 2, maar ook in het licht van onze diepe val Genesis 3. Ja, Stefanus heeft het geloofd. Toen de apostelen tot hem ook moesten zeggen, Stefanus, vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek des, wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dat ging die geloven. Met smart in zijn hart. Want hij ging ervaren, nu heb ik tegen een goedend God gezondigd. Ja, hij heeft zijn hoofd mogen buigen in het geloof, toen hij vanuit de leer, de gezonde leer van de apostel heeft gehoord. Je hebt nog maar één recht overgehouden, Stefanus. Je bent des doods schuldig. En dat geloofde hij. Dat is een wonder. Want als je het geloof niet hebt, dan kun je in vijandschap openbaar komen of het van je afschudden. Maar als de Heilige Geest je het laat geloven, dan ga je eronder buigen. Dan wordt het bevinding. Dat is genade. Om dan de Heer niets ongerijms meer toe te schrijven. En om het met een oude uitdrukking van vroeger te zeggen, om het recht van God te billijken, toe te stemmen, zeggen het is waar, Heere. Heb je het ook al geloofd? Want het is je al heel veel jaren volgehouden. Jaar in jaar uit is hier dit woord verkondigd. Recht en genade. Heb je het al geloofd? Hoe erg het met je is. Want dat is de weg tot Christus, hoor. Niet als voorwaarde, dat is toch zo'n dooddoener. Daar kun je toch van bij de genade vandaan blijven. Daar kun je het zo lang mee uithouden. Nee, Gods aanbiddelijke, wonderlijke weg om Christus te verheerlijken. Ga je geloven wie God is, wie je zelf bent, wat de wet zegt, wat de wet eist, wat Gods recht eist. Opdat Christus alles voor je gaat worden. En daar is Stefanus ook terecht gekomen, gemeente. O, hij hoorde niet alleen de wet, maar bij de gezonde leer van de apostelen, bij die zuivere geloofsleer, om bij dat woord van vers 5 te blijven, hoort ook Jezus Christus en dien gekruisigd. En toen Stefanus van hem mocht horen, als zo'n verbroken mens die niet verder kon komen, en daar hij schuld met schuld vermeerderd en zich steeds maar weer tegen God durft stellen, daar ging hij horen van die zaligmaker. Misschien heeft hij hem nog wel met eigen ogen gezien. Het is allemaal nog niet zo lang nadat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden en opgevaren is naar de hemel. Het is allemaal nog niet zo lang nadat hij zo gekruisigd is op Golgotha. Misschien heeft hij er ook wel iets van gezien. Misschien heeft hij ook nog wel geroepen, kruist hem. Maar toen leerde hij Christus kennen als een zaligmaker voor zondaren. De gemeente en degene die daar iets van verstaan, zullen het met me eens zijn. Als dat voor het eerst wordt gehoord en geloofd, dan krijg je zo'n hoop en verwachting. Nou kan ik nog zalig worden, niet meer door iets van mijzelf, maar door iemand die mij voorgesteld en uitgeschilderd wordt in de prediking, Jezus Christus. En dien gekruisigd. En gemeente, daar ging hij geloven. Daar ging hij iets van ervaren in zijn ziel. Die opzoekende zondaarsliefde van Christus. De trekkende zondaarsliefde van Christus. Dat er een moment gekomen is, toen zag hij het wel op afstand liggen. En hij voelde de trekking wel. Maar dat de Heer op een gegeven moment zo sterk ging trekken, dat Stefanus werkelijk aan de voeten van Christus terecht mocht komen. Vluchten mocht tot Christus. Spreken mocht tot Christus. Omdat er geen onbekend persoon meer gebleven is. En ging hij heel gericht en heel bewust zijn nood uitstorten voor hem. Die tweede persoon die hij ontdekt had in de prediking van de gezonde geloofsleer. En het is nog verder gegaan met Stefanus. Want hij heeft niet alleen leren vluchten tot Christus. Hij heeft niet alleen zijn hart mogen uitstorten voor Christus en met Christus mogen spreken over zijn nood. Maar hij heeft door het geloof dat de Heilige Geest werkt in zijn hart, de Heer Jezus mogen aannemen. Ook mogen aannemen. Als een schuld overnemen en schuld betalende borg. Want dat woord is ook tot hem gekomen. Christus werd aan hem voorgesteld als een Christus in zijn diepe vernedering. Maar niet in de vernedering gebleven is. Maar weer opgestaan is uit de doden. En uitermate verhoogd is aan de rechterhand des vaders. Heeft Stefanus mogen horen. En hij heeft daar de zalige troost van ervaren in zijn hart. Hij heeft het leren geloven en leren omhelzen. Ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, aan Stefanus' kant werd alles afgesneden, niets bleef er van deze man over, en heeft het geleerd, het is Christus, en Christus alleen, die het goed kan maken tussen God en mijn ziel, en het is gebeurd in zijn leven, want hij kende niet alleen het geloof, maar er staat zo heel duidelijk in onze tekst, hij was vol van geloof. Hij heeft het geleerd, toen vluchtte ik, in dat dodelijkste tijdsgewricht, toen ik dacht dat het eeuwig verloren was, tot Jezus. Hij heeft mij gered, hij heeft mij verlost van het vonnis der wet, mijn heil en mijn vreugde, mijn leven werd hij, ik boog. En geloofde. En mijn God sprak me vrij. Deze man, gemeente, is tot de zekerheid des geloofs gekomen. Er kwam geen stilstand in zijn geloofsleven, maar een voortgang en dat is zo'n zegen. Daarom staat er ook dat hij vol des geloofs en vol des Heiligen Geestes was. Hij leerde God in Christus kennen als een God die volkomen tevreden was met het offer van het lam. Hij leerde God in Christus kennen als een God die verzoend is. Ja, hij leerde God in Christus kennen als een vader. En hij heeft verstaan in zijn leven, dat kan ik nou alleen maar geloven en toe-eigenen, als de Heilige Geest mij dat geeft. En de Heilige Geest heeft het hem gegeven, want hij was ook vol van de Heilige Geest. En dat kwam openbaar. Dat kwam openbaar in die christelijke gemeente van Jeruzalem. Hij mocht er bij tijden van spreken, maar hij leefde er ook uit. En weer zeg ik het, gemeente, om jaloers op te worden. En dan wordt deze Stefanus vanmorgen als een spiegel aan jou, u en mij voorgehouden. Zeg het eens, mag je ook zo zijn? Dominee, dat durf ik niet te zeggen. Dan ga ik het je anders vragen. Begeer je zo te zijn? Ligt dat nou op de bodem van je ziel? Niet om er wat mee te worden, want Gods volk is niks. Nul. En wat ze hebben, hebben ze uit hem. Maar begeer je dan zo te zijn, jongeren, kinderen, ouderen? Zou de Heer zo'n getuigenis ook van u kunnen geven? Mag je zo bekend staan in het midden van de gemeente? Of de gemeente waar je lid van mag zijn. Zijn er in Elburg en andere gemeenten hier rondom ons zulke kroongetuigen? Zou je zo'n kroongetuige willen zijn? En dat tot eer van degene van wie je mag getuigen? De drie enige God. Dan ben je klein in jezelf. Dan gaat er een streep door je eigen ik. Dan gaat het niet meer om je eigen eer, dan gaat het niet meer om de eer van een ander, maar dan gaat het om de eer van de drie-enige God. En weet u, dan zullen zulke mensen die dat mogen openbaren zichzelf altijd wegcijferen, vanuit zichzelf. Maar die zielen, waar het werkelijk om de eer van God te doen is, wil de Heere zelfs in zijn dienst hebben. Onze tweede gedachte werd geroepen tot diaken. Inderdaad, Stefanus, van wie zo'n rijk getuigenis uitging, werd door Gods genade verkozen tot diaken, samen met 6 andere broeders uit die jonge christengemeente te Jeruzalem. Dat had wel een aanleiding. Daar hebben we ook samen van gelezen. En als we even een beeld schetsen van de jonge christengemeente Jeruzalem, dan weten we dat vanaf de Pinksterdag deze gemeente zeer snel groeide. De Heer heeft door zijn Heilige Geest in één ogenblik 3000 zondaren bekeerd. En dan staat er in Handelingen 2, en de Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. En in Handelingen 4 Daar schrijft Lucas dat de gemeente al gegroeid was tot 5000 leden. Levende leden. Dat was het zaligmakende, voortgaande werk van de Pinkstergeest. En dan zijn we hier aan het begin van Handelingen 6. Zo kort na Handelingen 2. En wat staat er dan in vers 1? Het getal van de discipelen vermenigvuldigde. Nee, er staat niet verdubbelde. 3 + 3 = 6. Vermenigvuldigde. 3 × 3 = 9. Nog veel meer, hè. Vermenigvuldigde. Is het werk van de Pinkstergeest. En wat betekent dat nou? De discipelen, dat betekent niet de discipelen, jongens en meisjes, zoals bijvoorbeeld Thomas en Petrus en zo. Dat waren de apostelen. Maar hier betekent het woordje discipelen dat er op de school van de Heilige Geest steeds meer leerlingen kwamen. Met andere woorden, de gemeente bleef uitbreiden. Het vermenigvuldigde. Er kwamen steeds meer geestelijke leerlingen op de school van vrije genade. Die gingen leren wat het is om uit genade zalig te worden, niet uit u. Het is Gods gave. Maar er kwam ook onrust. Het werk in de gemeente werd voor de apostelen te veel. Want die gemeente die bestond uit Joden en Jodengenoten. En sommige van de Joden die waren opgegroeid in een Joodse cultuur bij de Hebreeuwse Bijbel. Zij worden de Hebreeën genoemd. Maar er waren ook Joden die in een Griekse cultuur waren opgegroeid en een Griekse Bijbel hadden en daaruit onderwezen werden. En die worden de Grieken genoemd. En daarnaast had je onder de gemeente rijke mensen en arme mensen. En aanvankelijk hadden de arme mensen niets tekort, want we weten het vanuit de geschiedenis. De rijken verkochten allerlei dingen en het geld werd aan de apostelen gegeven. En de apostelen mochten het geld weer geven aan de armen. En toch ging het fout. Want met name de Griekse Joden die klaagden dat de Griekse weduwen tekort kwamen. Die kregen niet voldoende uit de armenkas, uit de diaconie zou je kunnen zeggen. Terwijl de Hebreeuwse, Joodse weduwen dat wel kregen. En toen kwamen ze met deze klacht bij de apostelen terecht. Een aanklacht eigenlijk. En de apostelen moesten het maar eens op gaan lossen. Maar dat hoorde helemaal niet bij de roeping van de apostelen. En met dat deze zaak, deze last op de schouders van de apostelen werd gelegd, dreigde het allerbelangrijkste werk onder spanning te komen staan. Namelijk de prediking van wet en evangelie, de prediking van de gezonde leer. Maar ach, hoe moesten die apostelen dat nou gaan oplossen? Als ze daar hun werk in zouden gaan steken, ach, dan konden ze zich niet goed meer voorbereiden om te gaan prediken in die snel steeds groter wordende gemeente in Jeruzalem. Nee, er moest wel wat gebeuren, want dan zou dat een grote belemmering gaan worden. En de schrift zegt dat zou niet behoorlijk zijn. En inderdaad, gemeente, de belangrijkste taak van een dienaar van het woord, dat is prediken. Het woord van God prediken. En wat een zegen, als een dienaar van het woord de ruimte krijgt, de gelegenheid krijgt om in de stilte te studeren. En biddend te worstelen om het heil van de zielen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. En biddend te zoeken naar het onderwijs waarvan de Heere het nodig acht dat de gemeente dat hoort. Wat een zegen als hij zo bezig mag zijn en het op zondag ook door de gemeente bemerkt mag worden dat er grondig is gestudeerd en ook biddend uitgezien wordt naar de vrucht op de prediking. Wat een zegen is het als dienaren van het woord niet gehinderd worden door lasten die niet voor hem bestemd zijn. En wat een zegen als dan een dienaar van het woord een groep ouderlingen of diaken om zich heen mag hebben die hem ter hulp zijn om bepaalde lasten mee te dragen of over te nemen. in die jonge christengemeente daar in Jeruzalem met de noodzaak gevoeld dat er mannen zouden zijn die die apostelen, de dienaren van het woord, zouden gaan bijstaan in de bediening. Mannen die de diaconale zorg op zich wilden nemen voor die Griekse weduwen. En dan werd er een vergadering samengeroepen. De nood werd aan de gemeente bekendgemaakt en de mannen van de gemeente werden opgeroepen om in de kring van die eerste christengemeente om te zien naar andere mannen die geschikt zouden zijn voor deze taak van diaken. Even terzijde, maar wel actueel. Wie moesten omzien naar mannen? Broeders. Niet zusters, broeders. Dus het is taak van mannenbroeders als het gaat om het stemmen van predikanten, ouderlingen en diakenen. En natuurlijk mogen vrouwen daar op de achtergrond hun advies geven aan hun mannen. En mogen mannen daar met hun vrouwen over spreken, zeer zeker. Maar het is bijzonder de taak van mannen om ambtsdragers te verkiezen en te stellen. Dat is het eerste. En naar wie moest er omgezien worden? Naar mannen. Niet naar vrouwen. Geen vrouwelijke diakenen, geen vrouwelijke ouderlingen en ook geen vrouwelijke dominees. Dat is dwars tegen de schrift. Vers 3a zegt het heel letterlijk, heel kennelijk. Zie dan om, broeders, de mannen in de gemeente, naar 7 mannen onder u. Dat is Gods instelling. En waar moesten die mannenbroeders dan vooral nauwkeurig op letten? En dat die mannen die zij zouden gaan kiezen vol van de Heilige Geest waren. Dat er een goede getuigenis van hen uit zou gaan. En dat ze bekwaam gemaakt waren om Gods kerk te dienen. Gemeente, als vandaag aan de mannen van Elburg de opdracht werd gegeven, zoek onder u 7 mannen van goede getuigenis. Zou je ze aan kunnen wijzen? Zeg broeder, daar in de gemeente. Zeg jongen, hier in ons midden. Zouden ze jou kunnen aanwijzen? Zouden ze u kunnen aanwijzen, vol van getuigenis en geloof en genade? In Jeruzalem kon het. Er komen 7 mannen. En onder die 7 mannen was ook die Stefanus. En het is heel opvallend dat de Heilige Geest wilde dat er van Stefanus een aantal extra dingen werden gezegd. Van alle 7 kon gezegd worden dat ze een goed getuigenis hadden. En van alle 7 kon gezegd worden dat ze het geloof bezaten. Maar van Stefanus wordt het heel speciaal en bij herhaling nog een keer gezegd. Vol des Heiligen Geestes en der genade. Hij wordt ook als eerste genoemd in vers 5. Hij blonk blijkbaar uit in die genade. En dan zie je dat er onderscheid is onder Gods kinderen. Ook onder Gods knechten. De een heeft meer van de Heere geleerd dan de ander en de ene kan meer getuigen dan de ander. Stefanus stond in de gemeente bekend als een vader in Christus, als een geoefend kind van God. En wat een zegen als een gemeente zulke mensen mag kennen. Moeders in Israël, vaders in Christus. Die als leesbare brieven in het midden van de gemeente bekend staan, waar je ook naartoe kan gaan om onderwijs. Stefanus werd gekozen. De Heer had hem ertoe verkoren. En in de weg van handoplegging mocht hij het werk gaan beginnen. Symbolisch werd hij bediend. Werd zichtbaar dat hij uit Christus bediend werd om een dienaar van Christus te mogen zijn. En wat blijkt nu? Dat deze diaken meer mocht doen dan het gewone diaconale werk. Hij staat ons in de Bijbel ook bekend als een evangelist. Dat kun je ook van Filippus trouwens zeggen. En dan laat de schrift ons zien dat dat toch ook een belangrijk werk kan zijn en mag zijn van diakenen. Hoe staat het ook weer in het bevestigingsformulier? waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendige hulp bewijzen. Lieve diakenen, zijn jullie ook wel eens kleine evangelistjes? Mag je als getuige van je koning? Wat maakt dat je taak als diaken nog rijker? Zijn er misschien jongens in ons midden? Mannen in ons midden? Die in de stilte worstelen met het ambt van dienaar van het woord? Misschien ouderling? Misschien diaken? Er staat in de schrift, dit is een getrouw woord, zo iemand eens anders opzienersambt, tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een voortreffelijk werk. En dan weet ik wel dat Paulus daar allereerst dienaren van het woord bedoelt. Maar als je dat hoofdstuk verder leest, waarin deze tekst te vinden is, komt hij ook bij ouderlingen en diakenen terecht. En wie zulk een ambt begeert, mag daar met de Heer over spreken en wachten tot de Heer roept. Zo is het ook bij Stefanus gegaan. Hij werd diaken en hij mocht krachtig werk doen onder het volk. Kort nog onze laatste gedachte. Hij werkte krachtig onder het volk. Nadat 7 diakenen zijn aangesteld, staat er in vers 7, wie is het woord? Die uitdrukking heeft 2 betekenissen. Allereerst dat er steeds meer mensen tot bekering kwamen. Maar die woorden, wie is het woord, betekent ook, er kwamen verschillende preekplaatsen in Jeruzalem. Want het waren inmiddels 1000 mensen die tot bekering gekomen waren. En die kon je allemaal niet in 1 gebouw samenroepen. Dus die gemeente kwam op verschillende plekken samen, in kleinere hoeveelheden. En op elk van die plekken moest het woord gepredikt worden. Nou, aanvankelijk deden de 12 apostelen dat. Maar we zien in deze geschiedenis dat ze ook bijgestaan werden door diakenen. Stefanus was er 1 van, als een soort hulpprediker bij de apostelen. En wat de Heere aanvankelijk alleen voor de apostelen had weggelegd, namelijk dat ze bij de prediking van het woord ook wonderen mochten doen en tekenen mochten doen, ter onderstreping, ter bevestiging van het woord, gaf de Heere dat ook aan Stefanus. Vers 8. Hij mocht wonderen doen en grote tekenen. Waar moet je dan aan denken, jongens en meisjes? Stefanus heeft zieken genezen. Stefanus heeft boze geesten uitgeworpen. En misschien heeft hij zelfs nog wel een dode opgewekt. Wie zal het zeggen? En waarom deed de Heere dat in die tijd? Dat achtte hij nodig in die begintijd. Om des te meer de waarheid van zijn woord te bekrachtigen. Het is echt waar wat er gepredikt wordt. Vandaar die wonderen. Maar tegelijkertijd was er nog iets. Die wonderen waren ook tekenen. En dat betekent dat die wonderen als het ware zichtbaar lieten zien. En wat ze hoorbaar werd verkondigd. Nee, zo doet de Heere dat nu niet meer. Hoewel het ook in de kring van de gemeente zo kan zijn dat iemand ernstig ziek wordt. En dat het gebed van de gemeente zich vermenigvuldigt. En dat er in het midden van de gemeente wonderen gebeuren. Dat mensen genezen mogen, ja zeker. Maar doorgaans doet de Heer het zo niet meer. Maar hij heeft wel andere tekenen gegeven. En daar gaan we mee afsluiten. Het heiligavondmaal. En heel in het bijzonder, vanmorgen, de heilige doop. Sacramenten die tekenen worden genoemd, waartekenen. Die zichtbaar laten zien wat er verkondigd wordt uit het woord, maar die ook het leven, het geloofsleven van Gods kinderen zo willen versterken door die eenvoudige tekenen. En dan blijf ik vanmorgen bij de doop en dan wil ik het eens vragen. Zit hier nog een arme zondaar, die door dat water van de doop vanmorgen werd versterkt? Ik stond bij het doopvont in dat water te kijken. En ik dacht, Heere, zo zeker als dat water straks op Lydia terechtkomt, zo zeker ben ik gewassen in het bloed. Mag het zoals functioneren? Steken bij het woord. Zo zeker, zo zeker. Nou, zo mocht Stefanus werken, onder het volk, krachtig werken. En de Heere vrocht mede, hij zegende dat gebrekkige werk van hemzelf, hoewel die vol was van genade, geloof en wijsheid. Ach, gemeente, wat heeft de Heere toch al veel gedaan onder het volk in Elburg. Bij al die voorgangers die ik heb gehad, voor mijn tijd. En het was gisteren 6 jaar geleden dat we hier stonden. En ook in de tijd dat we hier mogen zijn. Wat een preken onder de namen die we daar vinden. Wat een tekenen. Wat een roepstemmen. Wat is de vrucht? Weet je die oudejaarsavond nog? Wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen? Ga met deze vraag op de knieën, gemeente, jong en oud. En vraag om een Stefanus te mogen zijn in de kring van onze gemeente. Vraag maar om een hart vol van geloof in de Heilige Geest, die God leeft nog. Die God van Stefanus. Opdat het ook in Elburg en de gemeenten waar onze gasten lid mogen zijn, mag zijn. En haar priesters zal ik met heil bekleden. En haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Amen. Danken. Heere, zo gaf u het, dat het woord gepredikt mocht worden. En dat u er zo'n rijk teken bij gaf, ook deze morgen. Heere, wat bent u toch goed voor slechte mensen. En dat we dat wonder mogen leren verstaan. Stefanus heeft het ondervonden. Zou u het ook in het midden van de gemeente willen doen? Hartelijk dank, dat we zo bij elkaar mochten zijn. En dat u uw stem liet klinken. Wilt u zelf zorgen voor de vrucht, Heere, want dat is aan u. En daarom leggen we het alles weer in uw handen. En tegelijkertijd bidden wij u of u ook vanavond weer in ons midden wil zijn. Als we weer samen mogen komen en gaan luisteren over het grote wonder van de verkiezing. En tegelijkertijd bij de grote ernst van de verwerping. Zou u dan vanavond uw knecht willen geven? Om het zo onder woorden te brengen, dat het is naar de zin en de mening van de Heilige Geest. En wilt u zelf maar zorgen voor de vrucht, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.